We willen graag zingen uit lied 478, 1, 2 en 4. Eén naam is onze hoop. 478, 1, 2 en 4. Dan willen we lied 26 in zijn geheel zingen. Juicht aarde, juicht alom de Heer. Lied 26. zoals u misschien wist, was dat psalm 100 die we gezongen hebben. We willen als laatste lied zingen in de voorzang 477. Het eerste, het vijfde, het zesde en het achtste couplet. 477, 1, 5, 6 en 8. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen een hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder van Twillert. Wij wensen u God zegen toe in het leiden van deze dienst. Meta, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt broeder Gijsbert Thomas ervoor te gaan. En ook voor deze dienst bent u allen weer van harte uitgenodigd. Wij willen bidden voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn. Ver weg, maar dit kan ook dichtbij zijn. Wij willen voorbeden doen voor vervolgde christenen. Ons gebed gaat ook uit naar Israël. Wij denken aan de staat Israël, aan het Joodse volk en aan de stad Jeruzalem, de stad die voor de Heere God alleen is. Daarnaast denken wij aan de gegijzelden en gewonden en hun families in deze oorlog. Mag ons gebed uitgaan naar allen die met deze oorlog te maken hebben, zowel aan Israëlische als Palestijnse zijde. Wij vragen uw gebed voor de zieken in de gemeente. De Heere kent hen bij name. Wel willen we zuster Ria Methorst met name vermelden. Zij heeft een tumor in haar borst, waarvoor ze een behoorlijk zwaar traject ingaat. Ons gebed gaat uit naar zowel Ria als haar man Joop. Wij willen de Heere danken voor zuster Caroline Hendricks. Zij heeft afgelopen woensdag een nieuwe heup gekregen en dat nu het herstel voorspoedig mag zijn bij haar. Als u een bemoedigend kaartje naar hen wilt sturen, dan kunt u de adressen vinden op de tafel in de hal. Het staat hier niet op, maar ik noem het ook eventjes en waarschijnlijk hebt u het al gezien. De boekentafel staat weer in de hal en deze wordt van harte bij u aanbevolen. En Kenna die weet heel veel van wat erop ligt. Dus maak er gebruik van. Bij de uitgang staat de collectebus waar u uw gave aan kunt doen. En u begrijpt het al, deze wordt van harte bij u aanbevolen om de onkosten van de Maranatha gemeente te dekken. Na de dienst is er gelegenheid tot koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte hiernaast. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar onze broeder en zuster Oskam. Geniet ervan. Ja. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande lied 383 uit de bundel. Lied 383, het eerste en het zesde couplet voor Votum en Groet. En het tweede, het derde, het vierde en vijfde na Votum en Groet. Wij wensen u een gezegende dienst.
Goedenavond of goedemiddag. Wij nemen eerst een ogenblik om in gebed tot God te gaan voor ons persoonlijk. Laten we stil zijn en onze aandacht naar Hem toerichten. Onze hulp en onze verwachting voor dit samen zijn is van God onze Vader die ons lief heeft en van Jezus Christus Gods Zoon die zichzelf heeft gegeven voor onze zonde om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld en om ons te brengen in de eeuwigheid bij Hem en van de Heilige Geest die ook nu ons weer leiden in alle waarheid. Amen. We zingen van Johan de Heer 383, vers 2, 3, 4 en 5.
Thank you.
Ik mag u voorgaan in gebed en na het gebed zingen we met elkaar beide coupletten van lied 881. Is hier een fras, een hart door vrees benard. Ik ga u voor in gebed. Liefdevolle God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we door geloof mogen weten dat we kinderen van u zijn geworden door het offer van de Heer Jezus. Dank u wel dat hij onze schuld heeft weggedaan, dat hij ons met u heeft verzoend en dat hij onze schuld en zonde heeft gedragen. En zo mogen we deze middag hier bij elkaar komen en we mogen bij u zijn. We hebben ervan gezongen, slechts als er 2 of 3 bij elkaar zijn, dan wilt u daar nog in het midden zijn. En we bidden u om uw nabijheid. We bidden u dat u door de Heilige Geest echt ons hart bereikt. Dat er geen belemmeringen zijn, dat er geen verhinderingen zijn bij ons. Dat er niet zoveel drukte is die we mee kunnen nemen, zoveel zorgen die we kunnen hebben, zoveel gedachten die ons kunnen tegenhouden dat u tegen ons spreekt. Spreekt u door uw woord, Heer. En breng ons heel dicht bij u in uw nabijheid. Omdat wij zullen ervaren dat u de levende Heer bent. Omdat u bent opgestaan. Omdat u spreekt en ons wilt leiden. We bidden voor diegenen die niet samen kunnen komen zoals wij. Die worden vervolgd om uw naams wil. Die in gevangenschap zijn. In kampen, in concentratiekampen. Die gescheiden zijn van hun vrouw of kinderen die gescheiden zijn van hun ouders. Wat zullen we zeggen, heren? We hebben daar geen oplossing voor. We kunnen dat alleen in uw hand leggen. En we geloven dat u alle dingen leidt. En dat u ook in deze zo ontzettend moeilijke omstandigheden, dat u rust en vrede geeft die alle verstand te boven gaat. Maar wilt u hen erbij zijn? En wij die in alle vrijheid mogen samenkomen, Heer, laten we daar dankbaar voor mogen zijn. En laten we uw woord recht mogen snijden. Laat uw woord tot ons spreken in alle vrijheid, zolang we dat nog kunnen doen. U weet van de oorlogen in deze wereld. In Oekraïne en in Israël en in andere delen van de wereld. U heeft het ons verteld. U heeft het gezegd dat we zullen horen van oorlogen. Nou, we zien het ook hier en we zien hoe heftig en hoe vreselijk dat is. We zien het leed en we zien de moeite die mensen hebben. We zien mensen die komen te sterven, mensen die, gezinnen waar de kinderen worden weggerukt. Heren, en toch geloven we dat alles in uw hand is. We bidden voor uw volk Israël. Wat een haat komt er openbaar de laatste tijd tegen Israël. Er kan haast geen bijeenkomst gehouden worden of alles komt in opstand. En heren, u weet het. U weet hoe die oorlog begonnen is. U weet wat Israël is aangedaan. U weet het leed en het verdriet dat daar gekomen is. U weet wat een groepering als Hamas allemaal haat heeft gekweekt. En heer, dat treft niet alleen Israël, het betreft ook hun eigen mensen. Ze willen de gijzelaars niet vrijlaten. Ze laten liever hun eigen mensen doden dan dat ze de gijzelaars vrijlaten. Heer, wat een is dat toch? Wat zit er toch in het hart van een mens? Wat zit er toch een haat en een boosheid als uw liefde daar niet aanwezig is? Maar we bidden voor hen dat ook zij u mogen leren kennen en ook Israël u mag leren kennen in al uw liefde en genade, Heer. We bidden voor de families die in de oorlog zijn. We bidden voor Jeruzalem, voor de vrede van die stad. Want uiteindelijk is het de oorlog die tegen u gaat. Uiteindelijk wil Satan niet dat u neerdaalt naar deze aarde. Dat u de regering over deze wereld zult overnemen. We vragen ook gebed voor de zieken in de eigen gemeente. Degene die het moeilijk hebben. Degene moeite waar wij misschien helemaal niet van weten. Maar wat geweldig, Heer, dat u ervan weet. U wilt hen rust en kracht geven in al die omstandigheden. We denken aan zuster Ria Midhorst, die een tumor heeft in haar borst en die een behoorlijk zwaar traject moet ingaan. En we weten niet wat het allemaal zal worden, Heer, maar u weet het. En vragen of u haar helpen wil. Ook als ze de steun van een man Joop zo moeilijk kan ontvangen, omdat hij in het tehuis is. Heer, wees haar nabij en wilt u het allemaal wel maken. Wilt u genezing geven? Wilt u gebeden verhoren, Heer? We willen ook danken voor zuster Caroline Hendricks, die de afgelopen woensdag een nieuwe heup heeft gekregen. We bidden dat herstel voorspoedig mag zijn, dat de pijn in de heup weg mag zijn en dat ze dan blij mag zijn. En daar willen we u ook de eer en de dank voor geven dat al deze operaties in een land als Nederland mogelijk zijn. Zo komen we tot u, Heer, met lege handen. En vraag van u of u ze vullen wilt. Of u bij ons wilt zijn. Of u ons wilt bereiken. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. We gaan dus met elkaar zingen. Johan de Heer 881. Allebei de coupletten. Is hier een hart. Door vrees benut. Ik wilde met u nadenken vanmiddag over het thema meer dan overwinnaars. Over het thema Hoe kunnen wij door geloof overwinnen? Hoe kunnen we staande blijven in ons persoonlijk leven, in de tijd waarin we leven? En ik heb daarvoor een aantal gedeelten uitgezocht uit het Oude en het Nieuwe Testament. Dus we gaan eerst wat uit de Bijbel lezen, uit Richteren 7. Eerst Richteren 7, vers 1 tot 7 en vers 18 tot 22. Of vers 16 tot 22. Daarna uit de Tweede Korinthebrief en uit de Romeinenbrief. Richteren 7, dat is de geschiedenis van Gideon. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh, in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Wel nu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerde er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarom zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk. Laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt, zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken, eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken, was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door deze 300 man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Vers 16. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tegen hen, kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zo zijn dat u doet zoals ik doe. Als ik op de bezuin blaas, ik en alle die bij mij zijn, dan moet ook u op de bezuin blazen, rondom heel het kamp en zeggen, voor de Heere en voor Gideon. Zo kwam Gideon met de 100 mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwaken, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bezuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren in stukken. Zo bliezen de 3 groepen op de bezuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bezuinen om daarop te blazen. En ze riepen het zwaard van de Heer en van Gideon. En ze stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. Toen de 300 op de bezuinen bliezen, richtte de Heer het zwaard van de een tegen de ander. En dat in heel het kamp en het leger vluchtte naar Bet-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola boven Tabat. Gaan we naar het Nieuwe Testament, de Tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 2. Lezen we vanaf vers 10 tot en met vers 16. Dan schrijft Paulus het volgende. Degene die u nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want ook ik heb, als ik al iets te vergeven heb, het hem vergeven omwille van u, voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen. want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Heere, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatsten een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eersten een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Romeinen 8 tenslotte. Vers 31 tot vers 38. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Overwinning behalen, geloofsoverwinning behalen. Weet u, dat kan liggen in het gemeentelijke vlak, het kan ook liggen in het hele persoonlijke vlak. Voor Paulus lag dat in het persoonlijke vlak. Paulus was naar Troas gegaan en hij had een afspraak met Timotheus, dat als hij op die en die tijd in Troas zou zijn, dan zou Timotheus ook komen. Timotheus was namelijk door Paulus naar Korinthe gestuurd. Met de eerste brief van de Korintiërs die wij in onze Bijbel hebben. Begrijpt u? En daar staan nogal wat dingen in die hij met die gemeente moest bespreken. Haast elk hoofdstuk gaat over dingen die niet goed gingen in die gemeente. De een zei, ik ben van Paulus, de andere, ik ben van Petrus. Het ging over het huwelijk. Het ging over de opstanding van de Heer Jezus. Maar kun je je voorstellen als een man als Paulus die die gemeente in Korinthe had gesticht. En ziet dat er zoveel zo'n gemeente binnenkomt wat hij niet had geleerd. Dat er zoveel verwarring was gezaaid in die gemeente. Dat Paulus zijn zorg was. Dat hij dacht, met wat voor boodschap zal Timotheus terugkomen. Anders komt hij Troas. God geeft hem geopende deur. Er komen mensen tot geloof, maar in zijn geest, in zijn denken, is het denken is één groot brok onrust. Waar is Timotheus? En hij krijgt geen antwoord. Er was niet iemand die in de buurt van Timotheus was geweest en die God al vooruit had gestuurd en tegen Paulus had gezegd dat het allemaal goed ging. Dus die gedachten, die kunnen soms zo in ons brein, in ons denken, gedachten gaan zetelen van het gaat niet goed. Het gaat verkeerd, het gaat de verkeerde kant op. Het gaat niet goed, het lukt niet. dit? En hoe kunnen we daar overwinning over hebben? Hoe kunnen we dat gaan beheersen? Wat moeten we dan doen? En daar, Paulus die had geen rust. Volgende week zondag is het Pinksteren. Ik heb expres het onderwerp gekozen, omdat het tussen de hemelvaart en tussen de Pinkster zat. Hè? De Pinkster gebeurde het dat de geest van God werd uitgestort in de geest van mensen. Niet zoals bij Gideon. Bij Gideon lezen we in het hoofdstuk ervoor dat de geest des Heren over Gideon vaardig werd. Dus dat de geest Gideon aanzette om de strijd aan te gaan. Maar een kind van God krijgt de Heilige Geest als een gave van God. Het is Gods gave voor iedereen die geloven wil. Als je gelooft, echt gelooft, zoals de Bijbel bedoelt, dat de Heer Jezus jouw schuld voor God heeft weggedaan, dat er dus tussen God en jou niets meer is, dat Hij voor jouw zonde naar het kruis is gegaan, dat Hij jouw zonde van jou heeft overgenomen, en dat een heilige God toen jouw zonde in zijn lichaam heeft geoordeeld aan het kruis, want dat is zo. Als je dat gelooft, dan kun je niet anders dan God danken, want dan ben je vrij van je schuld en je bent vrij van je zonde. Als je denkt dat het en-en is, dan heb je het mis. Eens Christus is eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Waarom? Om ons tot God te brengen. Het kruiswerk van de Heer Jezus was niet iets van, ja, dan gaan we straks naar de hemel, maar was dat we een leven zouden ontvangen in de nabijheid van God. Zou u dat willen? Zo'n leven. Dicht in de nabijheid van God. Daar was het om. Daar was de Heilige Geest, was het voor gegeven. Nou, als we nou even gaan kijken naar de geschiedenis van Gideon. Ik kan dat niet helemaal behandelen, maar we hebben het met elkaar gelezen. Gideon moest zich ontdoen van een aantal mensen. Waarom was dat? Omdat God zei van, kijk Gideon, als je met zoveel mensen omgaat, dan gaat het niet goed. Gideon stond tegenover een machtig leger. Ze zeggen zo groot als een sprinkhaan, een zwerm die over het land komt, niet te tellen. Nou, we kunnen ze wel tellen, want in Richteren 8, daar staat het aantal Midianieten. En dat vers 10. En daar staat, nu waren Zeba en Salmuna in Karkor, en nu legers met hen ongeveer 15.000 man. Dit waren alle die overgebleven waren van heel het leger van de mensen van het oosten. De gevallenen waren 120.000. Dus 120.000 en 15.000 was 135.000 mensen. En daar tegenover stond het leger van Israël 32.000 man. Moet je voorstellen, als je dus gaat rekenen, kan ik de overwinning behalen, 32.000 tegenover 135.000. En God zegt tegen je, dat is nog te veel, die 32.000. Anders zou je op jezelf kunnen beroemen, dat zouden ze zo kunnen doen, want dan had je één Israëliet tegenover 4 Midianieten gehad. Nou, dat zou nog misschien lukken. Als je goed kunt vechten en je bent flink kwaad en het gaat om je vrijheid, dan kunnen 4, ja, dan kan één Israëliet heel wat mensen neerslaan, niet. Maar toen werd er gezegd, iedereen die bang was, die moest weg. En we lezen in Richteren 7, 3, er keerde 22.000 terug en er bleven er 10.000 over. Toen had je er 10.000 die overbleven. Ja, dat is 1 op de 13 à 14 Midianieten. Nou, misschien lukt het nog. En toch zegt God, is te veel. Weet je, je moet naar het water gaan en moet kijken hoe mensen het water tot zich nemen. Als ze het scheppen, en ze likken met hun tong, ze scheppen het met hun handen en ze likken het met hun tong. Ze brengen het water voorzichtig om ervan te proeven. Die mensen moet je vasthouden. Dat waren er maar drie om. Die mensen, water is een beeld van het woord van God. Die mensen denken na over wat God zegt. Die gaan het proeven, snapt u? Die likken het met hun tong. Die smaken dat de Heere goed is. Dat moeten we willen. En dan blijft er 300 over. En dat is één Israëliet tegenover 450 Midianieten. Dan weet je dat het niet door kracht nog door geweld gaat, maar dat God erbij moet zijn. Maar gelooft u dat? Dat je leven in omstandigheid kan zijn waarin je zegt, die is voor mij onoverwinnelijk. Die kan ik niet aan. Die kan ik niet in eigen kracht aan. Dat kan ik niet oplossen. En geloof dat God het, dat God dan wil dat zijn kracht in uw zwakheid wordt volbracht. Lieve broeders, het is onmogelijk om als één man 450 man te verslaan. Onmogelijk. Dan moet de kracht komen. En hoe vond Paulus dat dan, die kracht? Hè? En de discipelen, we weten, het is geestelijke kracht. De discipelen moesten wachten op kracht uit de hoge. En dan mochten ze in Jeruzalem het evangelie gaan verkondigen. Maar eerst moest er een bovennatuurlijke kracht komen. Want de christen heeft door een wedergeboorte, een bovennatuurlijke geboorte, een bovennatuurlijk leven ontvangen. En een bovennatuurlijk leven houdt geen rekening met natuurlijke kracht. Een bovennatuurlijk leven door een bovennatuurlijke geest, dat hebben ze ontvangen. Wel, Paulus die, wat eerste wat ze doen, en Gideon gaat eerst naar God toe. Hij zegt, Heere, hoe moet ik ze nou verslaan? Geef mij een teken. Ik ken dat wel van die vliezen. De ene keer vochtig en de andere keer droog. Nou, Gideon buigt zich voor God. En die, ja, hij had een andere naam gekregen trouwens. Hè? Gideon, het staat hier, Jerubbaal, Baal. Hij had het beeld van Baal omgehaald. En Jerub betekent als zoveel als Jerubbaal betekent zoveel als, laat Baal maar voor zichzelf zorgen. God zorgt voor ons. Laat Baal het maar uitzoeken. Letterlijk betekent het, laat Baal het maar voor zichzelf opnemen. Wij hebben een sterke God. Dus Gideon, die gaat eerst naar God toe. En Paulus ook, hij komt voor het aangezicht van God. Waarom? Omdat de Satan geen invloed op hem zou hebben. Even over nadenken. Want als je zorgen maakt, dan krijg je allerlei raadgevers. En die hebben allemaal invloed op ons denken. Op ons geest. En dat brengt allemaal onrust. Ons eigen denken brengt onrust in onze geest. Opdat Satan geen invloed op het denken van Paulus zou hebben. Hij was verontrust in zijn geest. Hij had het vreselijk zwaar eigenlijk. Hè? En hij wist niet wat er allemaal zou gebeuren. Ik had geen rust voor mijn geest. En dan stuurt God hem naar Macedonië. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Hè? Want nog steeds is die Timotheus niet tegengekomen. Hè, die kom je pas een paar hoofdstukken later tegen. Daar vind je dat hij Timotheus ontmoet. Laten we even kijken. In 2 Korinthe. Uh, 2 Korinthe 7. Daar pas. Vers 6. Maar God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Hij kreeg een boodschap via Titus mee uit de gemeente van Korinthe. En ze hebben alles gedaan wat Paulus wilde. Maar hoe kon hij dat dragen? Hoe kunnen we die onrust uit ons hart wegnemen? Weet je wat Paulus deed? Paulus vernederde zich. Hij zegt, ik ben getroost door God, omdat ik mijn eigen vernederde voor God. Ik zei als het ware tegen de Heere, Heer, ik ben zo onrustig, want ik weet niet wat er met Titus gebeurt, maar u weet het, en ik laat het ook aan u over. Ik verneder mij voor u, want ik weet dat u weet wat goed voor mij is. Ik aanvaard deze onrust, ik blijf er niet in, maar ik verneder mij onder uw hand. Onder de dingen die in mijn leven gebeurden, ga ik mijn eigen buigen. Ik kom er niet in opstand tegen. Ik zeg niet, God, u moet dit doen en u moet dat doen. U moet zorgen dat Titus gauw komt. U moet u moet zorgen dat de ruzie ophoudt. U moet zorgen dat, ja, vaak heb ik dat niet meegemaakt. Ruzie van ouders en kinderen, ruzie in gemeenteleden. We zouden het altijd zo goed willen hebben. Maar de enige manier om dingen goed te maken is voor jezelf om te leren je te vernederen. Want God gaat nederige mensen troosten. De Heer Jezus zag vreselijk tegen het kruis op. Maar hij vernederde zich. Hij zei, Vader, als dit echt uw wil is, dan aanvaard ik dit. Dan neem ik het kruis. Ik aanvaard het omdat het uw wil is. Ik verneder mij onder de machtige hand, onder de machtige hand van God. En dat is wat Paulus deed. Hij vernedert zich. Paulus en Gideon, die komen voor het aangezicht van de Heer. Ze drinken als het ware de Heer Jezus in. Die is boven elke overheid, boven elke macht, boven elke naam die genoemd is voor jouw leven. Daarvoor is hij naar de hemel gegaan. Daar heeft de Vader neergezet. De tweede waar we moeten denken, is dat we komen in geloof. Dat we voor zijn aangezicht komen, betekent in geloof komen. In geloof komen betekent, net zoals we in de eerste keer in geloof komen, je hart kan al rustig zijn, de zonden kunnen je neerdrukken. Je kunt snakken naar vergeving. Je kunt zo met je schuld zitten. En dan kom je bij God en zeg je, God, ik geloof wat u zegt. De Heer Jezus is voor mij gestorven, nou is mijn schuld weg en wat komt de vrede. Dat is niet eens voor altijd, we worden eens en voor altijd behouden. Maar we hebben het ook nodig als we in onrust verkeren, in geloof tot hem te komen. Het probleem wat veel mensen willen als ze in geloof tot God komen, ze zeggen, God moet doen wat wij willen. Weet u, het is zo belangrijk, ik heb een moeilijkheid en ik wil dat God die moeilijkheid wegneemt. Nou ga ik naar God toe, dat deed Paulus ook. Maar Paulus ging naar God toe en zei, Heer, ik heb een doorn in mijn vlees, ik heb het moeilijk. En ik wil zo graag dat u het wegneemt. Maar nadat hij 3 keer had gebeden, wist hij, God neemt die doorn niet weg. Maar God zorgt voor mij terwijl ik die doorn in mijn vlees heb. God neemt soms het lijden niet weg. Maar God zorgt ervoor dat zijn geest mij door dat lijden heen leidt. God die de nederige troost. Paulus die zo in zorgen was. Die werd op een geweldige manier ervaren hoe God troosten kon. Hoe God die onrust kon wegnemen zonder dat hij Titus zag. Dat is geloof. En dat is wat de schrift, wat de Bijbel ons leert. Jacobus zegt, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig heeft en geen, dat is mooi hè, maar denkt u wat er komt, en geen verwijten maakt. Wie zegt, je komt nu wel hè, maar gisteren kwam je niet. Toen het goed ging kwam je wel en nu kom je niet en nu kom je wel. We moeten God leren kennen. Die de nederige troost. Paulus vernedert zich. En Jacobus schrijft. Hij maakt geen verwijten. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee. Die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heer. Heen en weer geslingerd. Dat is toch niet alleen mijn ervaring, dat is uw ervaring toch ook. Dat je zo kunt bidden en er verandert niks om je heen en je wordt heen en weer geslingerd. Wat wil God? Nou, God wil zijn geest geven. God wil dat we vervuld worden met zijn geest. Zoals de apostelen moesten wachten op de Heilige Geest. Dan zouden ze door de geest worden vervuld en dan zou het al de narigheid die op hen afkwam, die zou er nog zijn, maar wel op een andere manier, begrijp je? Want in handelingen gaan ze met z'n allen gaan ze naar de bovenzaal, dan gaan ze binnen en zeggen ze, Heere, u ziet toch dat daar Pilatus is en dat daar de Joden zijn en dat ze allemaal ons vervolgen en dat ze allemaal in opstand zijn tegen de naam van uw knecht Jezus. Maar het interesseert ons niet, maar geeft gij ons in alle vrijmoedigheid om uw woord te spreken. En dan wordt de plaats wordt bewogen. Dan is God aanwezig. En dan komt de vrede. Dat begrijpen mensen niet. Maar het is wel de realiteit. In Christus zullen we altijd triomferen. Maar dat betekent dat we, als ons hart onrustig is, dat we daarmee naar God moeten komen. Psalm 42, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven, mij verlossen en mijn God. Het derde, wat we moeten weten, de wil van de Vader kennen. Wees niet onverstandig, wordt vervuld met de Heilige Geest. Wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Er zijn mensen die denken van alles wat ik hier de Heer vraag, dat zal hij mij ook geven. Maar wat we horen te vragen, is te vragen wat God wil. Wat wil hij met ons in deze omstandigheden? En het dan aan hem overgeven. Weet u bent een geliefd kind van de Vader. En de Heer Jezus zegt, de Vader die zal nooit een slang voor een vis geven en nooit stenen voor brood. Maar hij wil zijn kinderen wel lessen leren. Hij wil zijn kinderen wel opvoeden in het geloof. Hij wil zijn kinderen wel sterk maken. En als je nou heel klein bent, dan vind ik dat niet leuk, hè. Maar als je wat meer ervaring hebt, als je wat meer vast voedsel hebt, dan zou je God ook kunnen danken. Dank u, Heer, dat u bezig bent. U bent bezig om mij meer en meer op de Heer Jezus te laten lijken. Wees niet onverstandig. En dat is de triomf uit Romeinen 8. Paulus zegt, ik weet dat niemand mij kan scheiden van de liefde van God. Niemand kan jullie daarvan scheiden. Die is de Christus Jezus, onze Heer. Wat er ook gebeurt in je leven, niets scheidt je van Gods liefde voor jou. Geloof je dat? Niets. Het is namelijk zo dat De overwinning die Satan heeft behaald op de mens in het paradijs. Daar werd al gezegd dat er iemand zou komen die zou de kop van Satan, dat wil betekent het denken van Satan, dat zit in je hoofd, te vermorselen. En dat betekent voor ons dat als de Heilige Geest in ons komt, dat ons denken in ons hoofd, als we dat gaan richten op de Heer, als we dat op God gaan richten, dat Hij ons denken laat rusten in Christus. Als één ding was, één iemand was, ik heb die vaker gezegd, meen ik, maar als één ding onbegrijpelijk lijden is geweest, dan is dat God, degene van wie Hij het meest hield, het meest liet lijden. Het meest. Er staat, Paulus schrijft in dezelfde brief van de Romeinen, dat alle dingen meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Als ook God daarin kunnen lief hebben en daarin kunnen danken, dan gaan we merken dat het gewoon meewerkt ten goede. Dat hele kruis is het verschrikkelijkste wat ooit gebeurd is. Mensen hebben zich vergrepen aan de Heilige Zoon van God. Mensen hebben degene die nooit de zonde heeft gekend en nooit de zonde had gedaan, tot een zondaar gemaakt. Zodat deze mens daar hing als het ultieme voorbeeld van een mens dat door en door zondig was en door God geoordeeld zou worden. En er is nooit iets geweest wat zo heeft meegewerkt ten goede voor verdorven mensen dan het kruis van Jezus. Ik moet er niet aan denken dat Hij gezegd zou hebben, Vader, ja, deze keer doe ik uw wil niet. Laat het maar voorbij gaan, toch? Dan was al onze hoop voorbij. Al onze hoop voorbij. Zijn kracht werkt in onze zwakheid. Het volgende is, we moeten beschikbaar daarvoor worden. Ik heb u al gezegd, we zijn bovennatuurlijke mensen geworden. We hebben een bovennatuurlijke geboorte. We worden beschermd door een bovennatuurlijke kracht. We worden onderhouden door bovennatuurlijk voedsel uit het woord van God. We worden onderwezen door een bovennatuurlijke leraar. We hebben een bovennatuurlijke stuurman die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Nou, zeg eens eerlijk. Wat willen we nog meer? Zou u dan niet gewoon zeggen, Heer, doet u het maar. Ik geef mijn leven uit handen. Ik leg het af. In wezen gebeurt dat ook bij Gideon, weet u. Ik zeg wel, Gideon, met 300 man heeft hij de overwinning behaald, maar met die 300 man eigenlijk niet, hè. Hoe heeft Gideon de overwinning behaald? Hij nam een bazuin. Hij blies erop. Bazuin van het woord van God. Misschien ook wel de bazuin die je zult horen als de Heer Jezus terugkomt. Om de zijn op te halen. Vol verwachting naar de komst. Ontspoedende naar de komst van de Heer Jezus, vol verwachting. En dan had hij een kruik, een aardekruik. Een aardekruik is in de Bijbel ons lichaam. Wij zijn uit de aarde gebouwd, hè? Net als klei van de pottenbakker uit de aarde komt en de pottenbakker vormt daar een pot van, of een vaas, of iets moois. We zijn niet meer dan dat. En die kruik moet stuk. Waarom? Omdat in die kruik het licht brandde. In die kruik zat het licht van de wereld verstopt. In die kruik hebben we de Heilige Geest ontvangen. Toch? En Gideon zegt, sla maar stuk. De kruik wordt stuk geslagen. Weet u, dat is precies hetzelfde wat ieder christen hoort te doen. Als ze zich laat dopen. Dopen staat aan het begin van een vervolging van Jezus Christus. Je wil Christus volgen. Je wil je oude natuur afleggen. Je wil het begraven in de dood. Je wilt in de dood brengen. Omdat je met Christus in een nieuw leven kunt gaan wandelen. Dus je kunt nooit genieten van de Heer Jezus. Nooit leren in dat nieuwe leven te wandelen. Je blijft altijd worstelen. Als je naar jezelf kijkt. Als je die aardekruik niet stuk slaat. Dus die aardekruik moest worden stuk geslagen. En dan komt het licht tevoorschijn. Paulus schrijft in dezelfde brief van 2 Korinthe. Dat wij een schat hebben in aardevaten. En dat de kracht dus niet uit onszelf komt. Maar die komt van God. Daar heb je het. Ze gingen niet op de loop omdat ze die 300 man van Gideon zagen. Ze gingen aan de loop omdat het licht van God kwam. Straks zal de Heer Jezus terugkomen in grote macht en heerlijkheid. Iedereen gaat op de loop hoor. Alles gaat zich voor hem buigen. De discipelen moesten wachten. Als ze kracht zouden krijgen uit de hoge. Dan zou alle angst en dan zou alle vrees voorbij zijn. Ik afsluit het. Zo langzaam het einde. En weet u. Als het om die wedergeboorte gaat. Nicodemus. Nee, laat ik het anders formuleren. De Heilige Geest woont in onze geest. En de Heilige Geest gaat ons overtuigen. Over ons eigen overtuiging heen gaat de Heilige Geest ons overtuigen van Christus. Overtuigen van wie Hij is. Overtuigen van wat Hij kan en wat Hij wil en wat Hij wil doen in je leven. Overtuigen. Nou, Nicodemus was de leraar van Israël, zegt Jezus. Hij was academisch geschoold. Hij was professor in de theologie. Hij was zelfs de professor in de theologie. Iedereen luisterde naar hem. Maar hij wist niks. Hij had wel veel kennis in zijn hoofd. Hij kon wel de Bijbel lezen, hij kon de Bijbel ook uitleggen. Maar dat was het hem juist. Hij had wel, de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus in Johannes 3, de wind blaast waar hij heen wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël, professor in de theologie? En kent u het leven van God niet? Weet u veel van de Bijbel? Maar heeft u geen levende verbinding met God? Weet u veel, maar spreekt u veel tot God, maar spreekt God nooit tot u? Jongen. Hoe kan ik het koninkrijk van God binnengaan? Hoe kan ik die verbinding leggen met de levende Heer? Nicodemus. Wij weten, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten. En er staat erbij, en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Wij getuigen van dingen die we weten, omdat we die ervaren hebben in ons leven. En dat neem je niet aan, omdat het je kennis van de Bijbel in de weg staat. Ben ik scherp vanavond? Ik hoop toch niet zo erg, want ik gun het u zo. Dat u een levende verbinding hebt met de Heer Jezus. Door de Heilige Geest. Dan moet onze eigen kruik stuk. De discipelen waren maar bange mensen. Hè? De Heer Jezus was gestorven, hij was gekruisigd. Ze sloten de deur achter zich, ze wilden niet dat er iemand daarbij kwam. Want ze waren zonder Jezus. Er waren er zelfs twee die liepen naar Emmaus toe. En ze dachten dat ze zonder Jezus liepen. Terwijl hij bij hen liep. Dat is toch jammer. Als je eens in je leven de Heilige Geest in je is komen wonen voor eeuwig. En je hebt niet in de gaten dat Jezus bij je is. En dan gaat hij spreken. En dan wordt hun denken anders, hun hart wordt anders. Ze gaan heel langzaam, ze staat dat ze heel neergeslagen waren. Ze waren bedrukt, want ze dachten dat Jezus dood was. Maar weet u, hij leeft. U kunt met hem praten, hij kan met u spreken. Hij kent uw situatie, hij wil met u meegaan op de weg van het leven. En dan gaat hij spreken. Hij gaat niet discussiëren. Is dat wel eens opgevallen? Het enige wat de Heer Jezus zegt is, waarom lezen jullie de Bijbel niet? Wist je niet dat de Christus moest lijden? Je had het toch kunnen weten? Je had toch niet zo verontrust hoeven te zijn als je van tevoren had geweten dat de Christus moest lijden? Om tot zijn heerlijkheid binnen te gaan. Dat de Christus moest lijden om jullie schuld op zich te nemen. Dat het allemaal binnen het plan van God was. Het lijden binnen het plan van God. Binnen een plan. En God neemt het lijden niet weg. Jazeker. Maar God troost de nederige. Wat is het heerlijk. Volgende week hebben we Pinksteren. De discipelen hebben gewacht. En toen kwam Pinksteren. En er stonden al die, de Joden die stonden daar tegenover hem. Al diegenen die Jezus aan het kruis genageld hebben, toch? Peter zegt dat jullie hebben hem aan het kruis genageld. In zijn reden. En er is geen angst meer. Wat moeten wij doen? Is de vraag voor degenen die Jezus nog niet kenden. Wat moeten wij doen om behouden te worden? En Peter zegt, bekeer je en laat je dopen in die volgorde. Leg je leven af. En vraag of de Heer Jezus je hart wil vullen met zijn geest. Vertrouw hem. Ook als ze niet direct de oplossing ziet. Ook als Timotheus niet direct komt. Ook als je kunt bidden, je kunt blijven bidden, dat deed Paulus ook. Maar na een paar of drie keer, dan moet bidden overgaan in geloof. Heer, zit er iets tussen u en tussen mijn hart? Zit er een barrière die ik moet wegdoen? Laat u me dat dan zien. Maar als u het niet laat zien, leer me dan aanvaarden wat uw weg is voor mij in het leven. Ik sluit af met een zin, die heb ik hier neergezet. Gods geest geeft kracht, niet om te doen wat wij willen, maar om te kunnen doen wat hij wil. Daarvoor heeft u de geest van Christus ontvangen. Ga naar hem toe. Hij is de levende Heer en hij wil u zegenen. Amen. We gaan met elkaar danken. Lieve Vader in de hemel, we danken u dat we uw kinderen zijn en we willen tegenover u belijden dat u het recht hebt om ons te corrigeren. Dat u het recht hebt om leven in ons leven te brengen, dingen in ons leven te brengen die ons dichter bij u brengen. En dan kunnen we daar geweldig tegen de keer gaan. We kunnen het moeilijk vinden, we kunnen vragen of we ervan verlost worden. En soms doet u dat ook echt. Soms geneest u. En dan kunnen we u daar alleen maar voor danken. Maar soms, net als bij Paulus, Heer, laat u de ziekte in ons leven toe. En u draagt ons er doorheen. Zodat u leert kennen als degene die boven elke naam, boven elke kracht, boven elke situatie door de Vader is gesteld. En Heer, ik dank u daar zo voor. Dank u dat we u mogen vertrouwen. Dat we mogen weten dat u ons kent en onze situatie weet. En daar bidden we voor, Heer. Wilt u ons maar troosten. En wilt u ons maar nederig maken, zodat we niet tegen u ingaan. En niet met, niet kwaad worden en niet boos worden. Omdat wij vinden dat het anders moet. Maar wilt u ons nederig doen worden. En tegen u leren zeggen wat de Heer Jezus ook zei. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden in mijn leven. Vul ons hart met uw kracht en met uw geduld en met uw liefde. Vul ons met uw geest, Heer. Die boven alle dingen staat. En leidt ons. U kent deze mensen allemaal, deze hele groep. U weet wat iedereen persoonlijk te verduren heeft. U weet wat iedereen moeilijk vindt. U wilt ons leren het af te geven in uw handen. En af te wachten wat u ermee doet. En u te vertrouwen, Heer Jezus. Dat vragen we uit genade. Amen. We zingen met elkaar Zijn liefde zocht mij teder, 497, vers 1, 3 en 4. 497, vers 1, 3 en 4. Zijn liefde zocht mij teder om voor mijn schuld te boeten. En nu is hij weer verrezen. Laten we alle gaan staan. Ik ga afscheid van u nemen. Bij de uitgang is er een bus voor de collecte. Daar kunt u uw gave in geven. Ik neem afscheid van u met een gedeelte uit de Galatenbrief waar Paulus dit schrijft. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij is gekruisigd en ik gekruisigd voor de wereld. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat wij een nieuwe schepping zijn. En alle die overeenkomstig deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen, broeders en zusters. Amen. We gaan zingen met elkaar het slotlied, Johan de Heer 43, alle vier de coupletten. Dierbare Heiland, mijn verlosser, ik ben de uwe goddelijk lam. Oh. alle wel thuis. Of drink een kopje koffie, een kopje thee, of een kopje thee, gezellig.